onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van deze zondagavond is bewaren, dat God zijn kinderen bewaart in het geloof. We zingen daar nu van het gebed erom uit Psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden, uw zorg bewaak me van omhoog en bewaar me als de appel van het oog. Psalm 17, het vierde vers. Nadat we ook vanavond algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof hebben beleden, zingen we Psalm 138, het vierde vers, over die bewaring. Nu met andere woorden, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden, voleindigen. Psalm 138, vers 4. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. gebed van de gemeente willen we danken met en voor Manel Verduinen, bodegraaf die na stage van enkele maanden weer terugkwam in Nederland. Zoeken we nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader, Zoon en Heilige Geest, in wie zulke vastheid is, zulke betrouwbaarheid is, in wie zulke geweldige schatten liggen, de schatten van de vergeving van zonden en het eeuwige leven die we beleden hebben, in wie zulke zekerheid is, vastheid, uitzicht voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Wat is het een voorrecht, Heere, dat Gij ons ontmoeten wilt, ook in deze dienst. Het zou zomaar iets gewoons kunnen worden voor ons. Maar maakt U het toch steeds weer tot iets bijzonders, Heere. Want alles waar wij aan beginnen, daar kunnen we weer mee ophouden. Of we kunnen het niet tot een goed eind brengen. Alles wat wij bereiken, ook in het leven, dat kan ons weer ontvallen en daar worden we een keer weer eens van losgemaakt, van losgescheurd. Maar Heere, wat van U is, dat blijft. En dat wilt U uitdelen, Heere, ook vanavond. En U schenkt al die schatten in de Heer Jezus Christus aan een ieder die gelooft. En leid ons daarom ook vanavond tot Hem, tot de Heer Jezus Christus. Opdat wij Hem kennen, voortgaan Hem te kennen. Want die U kennen, die zullen U lief hebben. En die U kennen, die zullen verlangen U te dienen. Schenk ons dat keer op keer, o God. Want wij kunnen het niet doen, ook als dat zo zijn mag, met wat U ons vroeger hebt gegeven. Want dat raken wij weer zomaar kwijt, Heer. En wij verspelen weer wat U ons gaf. En toch blijft U het ons aanbieden en schenken. Wat is Uw trouw toch groot, Heer, dat U daar keer op keer mee doorgaat. Geeft U, Heere, dat een ieder die gelooft, die waarachtig de Zoon kent, vanavond zo'n vrede en vreugde ontvangen mag. Zo'n uitzicht op het eeuwig zalig leven. Geef, Heere, dat ieder die de Heer Jezus niet kent, dat eerlijk onder ogen zal zien en zal krijgen te zien. En zo niet verder zal kunnen. En zo niet verder zal willen. Ook die ontdekking, Heere, wilt U geven in een kerkdienst. En dat kan schokkend zijn, maar heilzaam. Heere, wilt U als dat nodig is dan vanavond ook geven. Maar laat een ieder die gelooft, of vanavond tot Christus komt, gebracht wordt, de schatten mogen inzamelen die U uitdeelt. Opdat we worden geoefend, onderwezen, vertroost. En wij met een vast vooruitzicht op het eeuwige leven, leven mogen, verder mogen leven. Heer, laat dat vooruitzicht ook in bijzonder Uw vervolgde kerk tot standvastigheid en tot volharding geven, Heere. Geef uw vervolgde kerk dat zo te mogen zien en geloven, dat niets haar zou kunnen brengen tot het verloochenen van U en van Uw naam. Zegen alle instanties ook die vervolgde christenen hulp bieden en om hen heen staan. We bidden zegen onze gaven voor het diaconale havenproject in Rotterdam van deze dag. Zegen het werk onder zeevarenden, diaconaal werk, maar ook evangelisatiewerk. Of het onder alle lagen van de bevolking, onder alle beroepsgroepen. Uw handen er zich naartoe uitstrekken. En uw koninkrijk zal worden gebouwd. We danken weer dat Melvin Duin weer terug mocht komen van haar stage in het buitenland. Dat uw hand er heeft gespaard en geleid en ook een goede leerzame tijd heeft gegeven. Geef dat ze weer hier in de vertrouwde omgeving wortelen mag. En onder uw zegen verder mag gaan. Gedenk alle geliefden van ons die waar ook ter wereld naartoe gegaan zijn. Houd uw handen behoedend en beschermend om hen heen. Hoor ons uit genade, Heer. Om Jezus Christus wil. Amen. We lezen vanaf eerst een drietal gedeelte uit het Nieuwe Testament. Eerst Johannes 17. De verse 11 tot en met 15, waarin het woord bewaren ook een aantal keren terugkomt. Johannes 17, het zogeheten hoge priesterlijk gebed dat de Heer Jezus bidt tot zijn vader. De versen 11 tot en met 15. Johannes 17 vanaf vers 11, waar de Heer Jezus al dus biddend spreekt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze mijn discipelen zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Omdat ze één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. En die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, zodat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Tot zover Johannes 17, dan 1 Korinthe 10. Vers 12 en 13, 1 Korinthe 10. Waar niet het woord bewaren letterlijk voorkomt, maar wel de zaak die ermee bedoeld wordt. 1 Korinthe 10, vers 12 en 13. Daar luidt Gods woord, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. En als derde gedeelte uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, tussen Hebreeën en Openbaring in 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ook hier dus weer het woord bewaren. Dit klinkt mee, dit klinkt door in de dosseleerregels hoofdstuk 5 paragraaf 3, die vanaf het uitgangspunt van de prediking is. Dosseleerregels hoofdstuk 5, de derde paragraaf. En die luidt als volgt. Dosseleerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 3. Uit oorzaak van de overblijfselen van de inwonende zonde, En ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in de genade niet kunnen volstandig blijven, niet kunnen volhouden, als ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade een eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. Tot zover de tekst voor de prediking. Ook daar weer het woord bewaart, bewaring. We zien ten eerste dat die er is, ten tweede hoe die er niet is, ten derde hoe die er wel is. Bewaring, dat die er is, hoe niet, hoe wel. De drie punten voor de prediking. Ook vanavond namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Dat Deo van Lente de volgende zondag, 's morgens om L. M. Jong aan het Banneveld voorhoop te gaan. En 's avonds hoop ik u jullie graag zelf weer te zien. De collecte de eerste voor het diaconaal havenproject in Rotterdam voor hulp aan zeevarenden. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we zingen ter inleiding op de stof voor de prediking uit Psalm 57. De 57 Psalm, vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Vers 2, ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God, die het werk aan mij voleindigen zal. En dan ook vers 7, uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, de versen 1, 2 en 7. Laat nog een keer lezen, luisteren naar Dodse leerregels, hoofdstuk 5, de derde paragraaf. Uit oorzaak van de overblijfselen van de inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de duivel. Zouden de bekeerden in de genade niet kunnen volhouden. Als aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw. Die hen in de genade eenmaal gegeven. Barmhartig bevestigd en ten einde doekrachtig bewaard. God bewaart in het geloof. We zien dat dat zo is. Daarna zien we hoe dat niet gaat. En ten derde zien we hoe dat wel gaat. Gemeente, een vraag waar we op catechisatie wel eens over nadenken, waar ik over na laat denken, is wel eens deze. Kun je nou zeker weten dat je in de hemel komt? Kun je dat nu al zeker weten? Nu, terwijl je, als je jong bent, nou ja, misschien nog 40 jaar, 50, 60, misschien nog wel 70 jaar je leven mag. Het kan ook veel korter zijn, maar het kan ook wel 70 jaar zijn. En je bedenkt wat er in 70 jaar, dus tot en met het jaar 2088, niet zou kunnen gebeuren allemaal. In de wereld, in Nederland, in je eigen leven. Kun je dan nu al weten? Ja hoor, wat er ook gebeurt. Ik kom in de hemel. Dan ben je vaak geneigd om te zeggen, nee, nee. Nee, dat kun je eigenlijk nog niet weten. Want dan zeg je nogal wat, als je dan ja zegt. Dan ben je eigenlijk toch wel behoorlijk parmantig en trots. En trouwens, zou je ook niet eens met je beste voldoen. Hij is toch wel zeker zo weten dat je in de hemel zou komen. Het is eigenlijk wel zo bescheiden om dan te zeggen, nee, dat kan ik niet zeker weten. Nou, laten we eerst eens daarop doordenken. Stel je voor dat het inderdaad zo zou zijn. Dat je dus niet zeker zou kunnen weten nu al, dat je als je sterft in de hemel zou komen. Stel je voor. Dan zou iedereen, ook de avondgangers, dus altijd nog rekening moeten houden met de mogelijkheid, ik kan nog verloren gaan. Ik kan altijd nog in de hel terechtkomen. Maar even gewoon rechttoe het aangezegd. Nee, ook al zou je nu echt geloven. Echt op de Heer Jezus zien. Je soms ook dicht bij God mogen ervaren. Maar je zou toch nog kort of langer voor je sterven. Dat geloof kwijt kunnen raken. Stel je, nou, daar zaten we dan met z'n allen. Allemaal nog mogelijk. Dat we voor eeuwen verloren gaan. Stel je voor, hè? Laat ik even dat zo zijn zou. En we zien dan nog een stapje verder. Misschien geldt dat u of jou wel. Hè? Dat je zegt, ja, inderdaad, ik weet dat niet. Ik weet dat niet voor mezelf. Of ik in de hemel kom. Stel je voor. Dat je voor je eigen gevoel, als je het gewoon even zou zeggen, nou ja, ik denk het wel, maar nou, misschien nog 30% kans dat ik niet in de hemel kom. Of 15%, of 45%. Nou, meestal ga je dan als volgt te werk, dat je denkt van, nou, daar maar niet te lang aan denken. Dat maar gauw een beetje wegstoppen. En maar hopen dat er niet al te schokkende dingen in mijn leven zullen gebeuren. Dat mijn geloven toch vol gaat houden. Dan hopen we daar maar op. Niet al te lang over die griezelige mogelijkheid dat we na blijven piekeren, dat doe je maar een beetje weg. En nou ja, je waagt het erop. Je doet het er dan maar mee, dat je het niet zeker weet. En je moet denken, als je nou met je auto naar de garage gaat voor de vakantiecheck, en zeg in de garage, nou, die banden van je motor of van je auto, nou, ik schat in Oostenrijk 30% kans dat er eentje losschiet en dat de band zo van de auto rolt. En die remmen van je motor of van je auto, 40% kans dat je er helemaal doorheen trapt op je vakantie. wagen we het daar dan op? We hopen maar dat het meevalt. En we rijden er toch maar mee. En dan gaan we de eeuwigheid tegemoet. Een derde kans dat ik in de hel terecht kom. En dan zeg je wel, nou, ik waag het er maar op. Koop het maar het beste van. En verder maar niet te veel aan denken. Nou, dat is natuurlijk levensgevaar. Dat is natuurlijk waar ik zit, dat is natuurlijk volstrekt onverantwoord. Om zo de reis naar de eeuwigheid maar verder te gaan. Absoluut onverantwoord. Moet je niet willen. Je zou toch eigenlijk compleet over je toeren raken. Als je echt zou indenken, ik weet het niet zeker en ik kan het nooit zeker weten. En er is misschien wel niemand die... Daar zou je toch compleet van overstuur moeten raken, of niet? Maar Godzijdank, de zaken liggen anders. Fundamenteel anders. We gaan kijken naar dat Zwerigers hoofdstuk 5. Waar daar vorige week zondagavond al over... Dat hoofdstuk 5 van Godse leerregels erover gaat. Wat hebben we er nou eigenlijk aan? Hè? Aan al die theorie en die belijdenis over uitverkiezing. Over verzoening. Over wedergeboorte. Die hoofdstukken 1, 2 en 3 en 4 van Godse leerregels. Hè? Wat heb je nou aan al die moeilijke begrippen? Als je die nou precies weet wat die betekenen enzovoort. Wat merk je dan? Wat heb je daar nou aan om dat allemaal te weten? Nou, één ding hoorde vorige week zondagavond al. Dit. Dat als het ware geloof opkomt uit de uitverkiezing van God. Dat betekent dat God er alle eer voor zal krijgen. Het woord van die wip. Dat de geloof helemaal aan de grond, aan de bodem zit. Niets aan mij te danken als het om geloven gaat. Ik verdiende het niet. Ik vroeg er niet om. Ik wilde het niet. Ik kon het niet. Niets van dat alles. Het is dat ik geloven mag is puur en alleen te danken aan God. Hij alleen daarvoor alle eer. Soli Deo Gloria. En dan kun je eindelijk gaan leven voor je bedoeld bent. Om God te eren en tot eer van je schepper weer te gaan leven. Wie gelooft in de uitverkiezing, die kan dat gaan doen. God alle eer geven. Dat was het eerste. Hè? Wat heb je er nou aan al die moeilijke begrippen? Maar er is nog een tweede, en dat komt vanavond aan de orde. Wat maakt het nou uit dat je dingen weet van wedergeboorte, verzoening, uitverkiezing? Nou, zegt hoofdstuk 5 in paragraaf 3 dan. Als het waar is, hè. Dat God me het geloof heeft gegeven. Vanwege dat hij mij uitverkoren heeft. Vanwege zijn uitverkiezing. Dan zal hij me ook in dat geloof bewaren. Bewaren, hè, dat woord. En dan komt enkel van de schriftlezingen terug, hè. Dat God de gelovigen bewaart voor die erfenis. Dat de Jezus erom bidt. Vader, bewaar ze in uw naam, hè. Dat betekent dus niet, die bewaring, dat gelovigen nooit erge dingen meemaken. Geen rampen. Geen ziektes, geen slechte uitslagen kunnen krijgen, geen aanvechten, geen vervolgingen. Zelfs niet dat de gelovige niet jong een gewelddadige dood zou kunnen sterven. Dat betekent het allemaal niet. Dat betekent dit, dat in en door de meest verschrikkelijke dingen heen God het geloof in je zal bewaren. Dat is ook dat het geloof niet zal ophouden. Omdat God daar nooit op terugkomt. God die machtig was om mij het geloof te geven. God is even machtig en zo getrouw als sterk. Om in dat geloof ook te bewaren. Tot het einde toe. Bewaring. Ja, die is er. Dat ik het nu al weten mag dan. Het doet misschien 70 jaar. maar in de hemel zal ik komen. Vast en zeker. Dat is Bijbels, dat is Bijbels. Daar zingen psalmen over, om straks aan de preek te zingen. Psalm 89 vers 1, hè. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertier. Daar getuigt Paulus van. Ik ben verzekerd dat niets me zal kunnen scheiden, nog dood, nog leven, van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere. Alle gelovigen zullen blijven geloven tot en met de laatste snik van hun leven toe. Dat het geloof overgaat in aanschouwen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Dat betekent heel eenvoudig dit. Als je nou vanavond gelooft, hè? Je bent 10 of 18 of 48, ik noem maar wat dwarsstraten. En je mag nou vanavond zeggen, ik geloof. Ik zoek de zaligheid buiten mezelf in Jezus Christus. En dat wordt wel bestreden, aangevallen. En ik val mezelf keer op keer tegen. Maar toch, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat u gelooft nu. Dat je gelooft nu. Nou, dan kom je in de hemel. Dan kom je in de hemel. Al duurt het nog 70 of 80 jaar. Misschien maak je nog van alles mee. Een ernstig ongeluk. Een ziekte met blijvende gevolgen en een dwarslesie. Kan nooit meer lopen. Dat je heel jong weduwe of weduwnaar wordt. Dat er gevolgen komt als er nou in Noord-Korea is. Je komt in de hemel. Je gelooft nu. Dan geloof je als je sterft nog. Wie nu gelooft, komt ook in de hemel. Wie kan nog laten om halleluja te zingen? Deze laat. Dat zou je toch niet willen missen. Aan de boom van de uitverkiezing hangt en groeit die vrucht van de bewaring. Dat God, die me het geloof gaf, me al tot de laatste snik toe in bewaren zal ook. Die boom wil je toch niet gaan rooien, maar niet meer over de uitverkiezing hebben. Allemaal zo moeilijk en zo ingewikkeld. Die boom weer te niet gaan rooien. Dan raak je ook die vrucht kwijt. Dan kun je toch nooit meer zeker weten ook. Daar wil je toch zuinig op zijn. Dat aan de boom van de uitverkiezing. Deze vrucht hangt. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. Bewaring, die is er. En dan gaan we verder over in die derde paragraaf. Hoe komt dat nou? Hoe kun je dat nou zo op voorhand zeggen en garanderen aan mensen? Hoe komt het nou dat er niet één ware gelovige dat geloof weer kwijtraakt? Hoe zit dat nou precies als we daar het vergrootglas op leggen? Want misschien dat je er ook wel eens aan denkt. Dat je wel probeert te denken aan die gebieden en weet wat vervolging is. Waar ze echt voor de keus gesteld worden. Of je zweert Jezus af of je gaat het strafkamp in. En je probeert dan te denken. Wat zou ik dan zeggen? Als ze dat nou morgen bij mij zouden doen. Jezus afzweren of je krijgt de kogel. Of misschien nog erger, langduriger. Jezus afzweren. Of verder een 10 jaar mattelkamp en strafkamp. En je hebt weer te denken van, wat zou ik nou zeggen? Wat zou ik? Nou, paragraaf 3 zegt dan, weet je hoe dat nou komt? Dat die bewaring in het geloof er is. Hierom. Maar God is getrouw. Dus niet, in het geloof zal ik wel bewaard blijven, want ik zie mezelf Jezus niet verloochenen. Ik ben een mens, als hij ergens aan begint, dan zit hij zijn tanden er ook goed in ook. Ik ben een mens, die als hij iets tussen in zijn hoofd en tussen zijn oren heeft, Je krijgt er niet meer uit. Als ik een overtuiging heb, dan sta ik er. Nee, nee. Zo niet. Het tweede punt van de preek, hè. Hoe die bewaring in het geloof niet er komt. Nou, niet zo. Omdat ik. Omdat die gelovigen. Want daarvoor zijn de aanvallen op het geloof veel te zwaar. En die zijn er van drie kanten, die aanvallen. Dat is het begin van paragraaf 3. Hè? Allereerst die overblijfselen van de zonde dat vorige week zondagavond overging. Hè? Die vijand, die vorige eigenaar, die in de kruipruimte, die in de kelder van je levenshuis is gebleven en die steeds uit wil komen. En die wil proberen je weer te laten zondigen en je in de zonde vast te houden. En dan kan zonde ook heel, ja, kun je het ooit gewoon, zonde kan heel, heel gewoon betekenen. Zo druk met van alles en nog wat, dat je geen tijd voor liefde hebt om aan God te denken en om God te zoeken. En je hebt het zo druk dat dat van liefde minder wordt en minder wordt en zo eruit zijpelt. Zonde kan ook zijn één zonde. Eén zwakke plek, je zwakke plek, die je helemaal inpalmt en die je vangt en die je meeneemt. En je wil er ook niet meer tegen strijden ook. Die inwonende zonde van welke soort dan ook, die wil ons in slaap krijgen en houden. Ten tweede is er de aanvechting van de wereld. Denk dan aan die vervolgen waar ik het al over had. De wereld kan wat dat betreft verschrikkelijke dingen doen. Dan is een pistool op je voorhoofd nog het minst erge. Want dat is in 1 seconde gebeurd. Het kan ook een heel martelproces en een strafkamp zijn met de gruwelijkste folteringen waar 100.000 christenen op aarde elke dag mee te maken hebben. En dan de duivel, de Satan. Dan kun je denken aan Job. Dat je alles kwijtraakt. Alles wordt door brand, ziekte, diefstal, blikseminslagje afgenomen. Je werk, je gezin, je gezondheid, je huis, alles. En door al die dingen heen probeert de duivel één ding te bereiken. Wanhoop. Dat je alle vertrouwen kwijtraakt. Dat je wanhopig wordt omdat je denkt, ik heb toch te erg gezondigd. Of, ik hou het toch niet vol. Als er zulke vervolging komt. Dit kan ik nooit. Die weg is te zwaar. En dat kan ik toch niet. En ik kom daar toch niet doorheen. Dat ziet de duivel dan zo graag. Wanhoop. Het liefste is dat je zo wanhopig wordt. Dat je ophoudt met bidden. En ook dat kan heel geleidelijk gaan. Dat je heel geleidelijk aan ophoudt met bidden. Totdat het helemaal is weggecijpeld uit je leven. U ziet hier die lampen hangen in de kerk, hè? Kijk, die lampen hangen aan een kabel die, ik schat even nou, wat zou ik zeggen? 6 meter is, ik kan me verbeteren. 6 meter is, hè. Stel je nou eens voor, hè. Dat van die 6 meter kabel, 5 meter en 99 centimeter staal is. En 1 centimetertje is een stroodraadje. Ja, dan valt die lamp naar beneden toe. Dan heb je aan die 5,99 meter staal helemaal niks. Die 1 centimeter stroodraad laat die lamp toch vallen. Kijk, als de lamp van mijn geloof, de lamp van mijn gebedsleven, aan een kabel zou hangen, die voor 5 meter 99 uit God is. Zijn sterven van de Heer Jezus. Zijn werk van de geest. Zijn beïnvloeding. En voor 1 centimeter. Mijn goede wil. En mijn volhouden. En mijn gelovigheid. Dan was het gedaan. Dan was het echt gedaan. dan viel de lamp van mijn geloof en gebedsleven kapot op de grond. Als het volhouden van mij af zou moeten hangen, dan kwam ik er nooit. Dan haalde ik het niet. Sterker nog, dan haalde mijn geloof morgen niet eens. Dan raakte ik het zeker kwijt. Want de ademhaling van het geloof, en dat is het gebed, die zit er zomaar bij in. Door drukte, door slaperigheid, door wanhoop, door opstand. De ademhaling van mijn geloof, die zit er zo bij in. En als je niet meer ademt, dan ben je dood. Dan is het geloof afgestorven. Zo zou het gaan. Dat zie je ook in de Bijbel, hè? Een paar van die voorbeelden. David. Als hij Ozen met Batseba doet en Uria laat vermoorden. En 9 maanden lang zwijgt hij, slaapt hij, komt hij er niet op terug en blijft het zoals het is. Job, die in hoofdstuk 3 zijn geboortedag vervloekt en God de vreselijkste verwijten maakt. Waarom ben ik niet gestorven in de baarmoeder? Denk aan Petrus die 3 maal Jezus verloochende, vloekte en zwoer. Ik ken die mens niet. Als David, Job en Petrus nou aan zichzelf zouden zijn overgelaten door God, was David blijven slapen? Was hij er nooit op teruggekomen? Zou Job zijn blijven vloeken? En blijven verwijten. Zou Petrus 4, 5, 6 en 10 keer zijn meester verloochend hebben. Zonder erop terug te komen. En net als Judas de wanhoop ingevlucht zijn. Als de gelovigen aan zichzelf zouden zijn overgelaten. Had David het niet volgehouden? Job niet. Petrus niet. U niet. Jij niet. En ik niet. Bent u daarachter gekomen? Als je toch denkt, hè? Geloven. Blijven geloven. Zit daar nog maar niet over in. Ik laat me mijn geloof echt niet afnemen hoor. Ik laat me daar echt niet van afbrengen. Wat denk je wel niet? Ik geef dat heus niet op. Wat ken je jezelf dan slecht? Dan bedrieg je jezelf. Dan hoop en bid ik. Dat je erachter komt, dat je erachter komt. Ik misleid mezelf. Ik doe aan gruwelijke zelfoverschatting. En als je daar nog in dit leven nog maar achterkomt. Dat je niet met die overmoed straks voor Gods rechterstoel komt te staan. Als je daar in dit leven er maar achterkomt. Ik heb me gruwelijk overschat. En misschien moet God je er door schade en schande wel achterbrengen. Dat je jezelf overschat. Nee, het ware geloof weet en erkent en beleeft juist als er toch verzoeking zou komen. Of vervolging. Of beproeving. Zou ik het ervoor over hebben? Nee, nee. Dan is niet eens windkracht 12 nodig om een geloof omver te krijgen. Dat er vervolging komt. Of dat helemaal mijn gezin zou verongelukken behalve mezelf. Nee hoor, dan is windkracht 4 al genoeg. Windkracht 1. Windkracht 1,5 al. Als het van mijn gelovigheid af moet hangen. Nooit en ten nimmer. Zo niet. Maar God is getrouw. Derde punt van de preek. Hoe dan wel? Hoe komt het dan? Dat de gelovigen die tot geloof gebracht zijn, dat geloof nooit kwijt zullen raken. Nog niet in windkracht 12 van verzoeken of beproeving. Waar komt het dan vandaan? Nou, hier vandaan. Maar God is getrouw. Dan kun je denken, dat moet ik zo in de vakanties kunnen lezen. Hè? De Christenreis van Bunyan. Ja, als u 20 bent, dan moet je het een keer gelezen hebben al. En anders moet je het gauw gaan doen in de vakantie. Maar beginnen wij eens op de basisschool, zit groep 8 of zo. Lees maar voor als vader en moeder de Christenreis van Bunyan. Nou, als je die gaat lezen, kom je ergens tegen een gedeelte dat Christen in een groot paleis is, aan is gekomen. En in dat paleis natuurlijk zijn verschillende kamers, verschillende vertrekken. En in elke kamer krijgt ze iets te zien, waardoor hij onderwijs krijgt over het leven met God en het koninkrijk van God. En in een van die kamers zit een soort open haard, steeds over open haard. Met vuur erin en het vuur er brandt. Maar met paal boven op het vuur zit een man. Die constant emmers water op het vuur. Wil zeggen, die een tuinslang heeft. Die constant op die vlammen richt. Nou ja, daar kan vuur niet tegen natuurlijk. Dan is het vuur zo uit. Maar ze is er een tijdje te staan aan te kijken. Ziet dat vuur, het gaat niet uit. Dat vuur blijft maar branden en branden. Terwijl er constant water opgegoten wordt. Hoe bestaat het? Nou, kijk maar, zien we dan tegen Christen. Kom eens mee. En kijk eens in de kamer hier achter. Naar de achterkant van die open haard. En als Christen dan meedoet naar de achterkant van die open haard. Dan ziet hij dat daar ook een man staat. Die constant olie op het vuur giet. De hele tijd door giet hij maar olie op het vuur. Ah, dus zo komt het. Ook al wordt er steeds water op het vuur gegoten. Dat vuur gaat niet uit. Omdat er aan de achterkant iemand steeds olie op blijft gieten. En door die olie blijft dat vuur toch aan en dooft het niet uit. Kijk, zo gooit Christus voortdurend de olie van zijn geest in je hart in het geloof. En daarom blijft dat vuur van het geloof toch branden. Soms bijna gedoofd, soms bijna uit. Ondanks al dat water. Maar Christus zorgt ervoor door de olie van zijn geest. Dat het vlammetje van het vuur van het geloof toch niet uitgaan, nooit uit. Kijk, zo komt dat. En zo komt ook de zwakste en de kleinste en de beschroomdste gelovige toch ten goede aan het eind. Want die over die altijd denkt, zie je wel, ik kan het niet en ik kom er niet. Toch wel. Zo gaat die bewaring in zijn werk. Soms zonder het zelf zo direct merkt. Giet Christus olie van zijn geest in je hart op het vuur, op het vlammetje van het geloof. En het kan niet uitgaan. Maar God is getrouw. Hij is getrouw, en er worden er drie dingen genoemd in het slot van paragraaf 3. Aan de genade die hij eenmaal gegeven heeft. De genade, waardoor je tot Christus bent gekomen. Waardoor je de zaligheid buiten jezelf in de Heer Jezus ging zoeken. De genade van het geloof, die heeft God je eenmaal gegeven. En dat heeft hij gedaan vanuit zijn voornemen. Vanuit zijn uitverkiezing. Dat heeft hij niet gedaan. Dat voornemen rustte niet op iets van mij. Hij zag me zoeken. Hij zag me bezig. Hij zag me ernstig zijn. Hij zag me ernaar verlangen. Nee, nee, nee. Daar zou het ook zo weer over kunnen gaan als ik niet meer zoek en niet meer verlang en er niet meer mee bezig ben. Nee, die genade mij eenmaal gegeven, is me gegeven op grond van Gods voornemen dat rust dat opkomt uit zijn genadig welbehagen van eeuwigheid. En daar blijft God trouw aan. Hij blijft trouw aan zijn voornemen. Hij blijft trouw aan wat hij eens gegeven heeft. Mijn geloof hangt aan een kabel van 6 meter staal van Gods eeuwig voornemen. Ja, en er loopt er ook een dun draadje daaromheen of in die kabel van de elektriciteit waar de stroom doorheen komt, waardoor die lamp nog brandt ook. Soms fel, soms minder fel, soms constant, soms aan, uit, dat is er ook nog. Maar daar hangt het niet aan. Mijn geloof en gebedsleven hangen aan 6 meter kabel van God voornemen en welbehagen. God is getrouw. Dat is nou het enige in je leven wat zeker is. Gelovigen zijn de enige mensen op de hele wereld die iets zeker kunnen weten. Als je dat geloof niet hebt, dan is dat niet zeker. Dat is niet leuk om te horen. Alles waar je plezier in vindt, vreugde aan beleeft, je gezondheid, je leven, je goede humeur, je vakantie, niets is er zeker. Alles kan overgaan. Alles kan voorbij gaan. En kan morgen anders zijn. Ja, eigenlijk weet je ook dan 1 ding zeker als je niet gelooft. Als ik sterf, ga ik voor eeuwig verloren. Dat is ook een zekerheid, ja. Dat als ik niet in Jezus Christus geborgen ben en ik sterf, dat ik voor eeuwig onder zijn toren verdoemd zal worden. Dat is dan ook zeker. Maar dat is natuurlijk een afschuwelijke zekerheid. Zo afschuwelijk dat je God toch wel aan gaat roepen. Dat je Jezus toch wel zoeken gaat. Dat je toch voor je bed gaat niet laten kan. Om je behoud te zoeken. En je redding. En hem aan te roepen. En hem te voet te vallen. En wie hem te voet valt, die is gered. Nou, in die genade, eenmaal gegeven, staat er dan ten tweede, bevestigt God. Bevestigt God. Dan denk ik, beet op de klank af, maar goed, mag 1 keertje, mag dat wel. Dan denk ik, ik dacht aan een schroef die in de muur bevestigd wordt. Zo zeg je dat volgens mij, hè. Een schroef die je bevestigt. Dat betekent, je draait hem steeds verder en dieper in de plug en steeds steviger en steeds vaster in de muur. Je bevestigt een schroef in de muur. Dat God in de genade die je gegeven heeft, bevestigt. Hij schroeft er je, hoe langer, hoe dieper en hoe vaster in. Door de aanvallen van de zonde en de duivel en de wereld bevestigt God je juist hoe langer, hoe vaster in de genade. En wat de duivel bedoelt om ons van God los te trekken, dat gebruikt de Heere juist om hem nog vaster en dieper in de genade te bevestigen. Daar denk ik het over heeft, is dat ik ga roepen. En smeken. Dat ik God nog meer te hulp ga roepen. Dat ik nog meer besef dat ik in mijn eigen kracht niet vol zou houden. En om zou vallen. En dat ik nog des te meer tot de Heere de toevlucht neemt. En zo bevestigt God, juist door de beproeving heen, nog des te dieper, des te vaster in de genade. In hem, in zijn trouw, in zijn kracht, in zijn Christus. Dat is eigenlijk een wonder, hè. Als je vanavond zegt, dat is toch een wonder, hè. Als je al 2 dagen mag geloven, Dat is een wonder. Als je eergisteren had geloofd en je bent nog niet kwijtgeraakt. Dat is een wonder van Gods trouw. Dat is niet gewoon. Stel voor je al 2 weken mag geloven. Dat is een wonder. God heeft je barmhartig bevestigd tot nu toe. Dat je al 2 maanden mag geloven. Al 2 jaar. Al 20 jaar. Dat kan nooit van mezelf zijn. Dat kan nooit van mezelf zijn. Elke dag dat ik weer geloof, is het door God die me barmhartig bevestigt in de genade die hij mij eenmaal heeft gegeven. En dan staat het ten derde, gegeven genade. Hij bevestigt erin en hij bewaart me ook ten einde toe. Denk aan Daniel en zijn 3 vrienden. Denk aan Job door die beproeving heen. Denk aan Stefanus door de steling heen. En denk aan zoveel anderen. Dat God bewaart ten einde toe. Dat woord bewaren. Dat komt eigenlijk uit de oorlogs, uit legertaal. Bewaken is dan eigenlijk. Hè? Dat een leger de stad bewaakt. Uitkijkposten. Die 24 uur per dag, dus ze worden natuurlijk afgelost, 8 uur per stuk bijvoorbeeld, bewaken de stad of het munitiedepot. En geen ogenblik hun ogen ervan aflaten om te zien of de vijand in aantocht is en dichterbij komt. Dat God je bewaakt, bewaart, 24/7. Mijn oog zal op u zijn. Als ik hem niet zie, ziet hij mij nog wel. Als ik hem niet zie, omdat ik niet eens kijk. Omdat ik zo verblind ben. Omdat ik zo betraand ben. Hij ziet mij wel. Om het te bewaken en te bewaren. Met zijn engelen. Door zijn Heilige Geest. Dat hij de aanval afpast op mijn krachten. Of de krachten aanpast bij de aanval. Maar hij bewaakt. Hij bewaart. Dat doet hij als vader. Hij wil zijn eigendom niet kwijt. Wat hij verkoren heeft. In eeuwig welbehaag. Dat wil de vader nooit kwijt. De zoon wil het niet kwijt. Die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die heeft hij te duur betaald. Dat hij ze ooit nog kwijt zou willen. Die wil de geest niet kwijt. Die zegt, ik woon hier. En ik laat me door niemand wegjagen. En door niemand eruit sturen. Het is eigenlijk niet 1 kabel van 6 meter. Het zijn 3 kabels van 6 meter. De Vader bewaart me als een verkoren eigendom. De Zoon bewaart me als een gekocht eigendom. En de Geest bewaart me als zijn bewoond eigendom. Ja, nou, wat kan er nou misgaan? Ik ben misschien heel naïef, maar wat kan er nou misgaan? Wat kan er nou misgaan? Niks toch? Ten diepste toch niks. Als aan die 3 staalkabels. De lamp van mijn geloofsleven hangt. Kan het toch niks missen. Hoef je toch nooit te vrezen. Nooit te wankelen. Nooit bang te zijn. Dat het toch nog verkeerd afloopt. Die kabels breken echt niet. Hoe diep het al kan gaan. Hoe diep het al kan gaan. En dan zeg ik heel voorzichtig en heel teer. Al kan het zo diep gaan. Dat iemand in de allerzwaarste depressie en aanvechting. De hand aan zichzelf slaat. Dan nog. Ten einde toe bewaard. Diep verborgen. Is dat geloof dat er was gebleven ook. Al kon het niet genoeg kracht doen om dat tegen te houden. Maar God is getrouw. Als je dat nou zien mag, hè. Als je dat nou zien mag, hè. Dan zijn we een beetje met je hoofd in de hemel. En met je voeten hier op aarde. Heerlijk leven. Nee, dan word je niet trots of parmantig. Nee. Je wordt dankbaar. Dankbaar. Dan word je dankbaar. Dan leer je God dienen. Alleen uit dankbaarheid. Niet om iets van mezelf. Niet om toch stiekem mezelf dienen. Nee, als ik dit weten mag, dan kan ik God echt gaan dienen. Ik hoef het nergens meer voor te doen. Maar dankbaarheid. Zijn eer, zijn lof, zijn roem. Word ik ook niet lui? Nee, integendeel. Dit te weten, deze bewaring te mogen ontvangen, te weten, dat geeft moed en kracht om hierin te zetten. Om hier jezelf te verloochenen. Om hier jezelf op te offeren. Dat is maar heel eenvoudig. Maar als je nou weet dat je 1 miljard op de bank hebt staan. Kun je het wel 10 euro weggeven of niet? Toch? Als je nou weet dat je de eeuwige zaligheid op de hemelse bank hebt staan. Kun je er wel wat missen of niet? Hoef je niet allemaal leuk te zijn en om van te genieten? Kun je toch best wel een beetje kruis dragen? En strijden? En je verloochenen? Al zou ik een leven lang kruis moeten dragen, al zou ik de gruwelijkste dood moeten sterven. Als ik dit te goed op de hemelse bank heb staan. Moet dat toch kunnen leiden? Of niet? Of niet? Dan moet het toch kunnen. Dat ik eerst wat prijs geef. Opoffer. De minste ben. Kruis draag. Mezelf verloochen. De bewaring. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten me zullen kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Amen. Laten we Psalm 89 zingen. Dat eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goedertieren in vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89 vers 1 en 8. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo mag uw kerk op aarde zingen. En deed ze het altijd maar. Deden al uw kinderen het elke dag maar. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Want het vast gebouw van uw gunstbewijzen zal nooit, nooit wankelen of bezwijken. Heere, geef dat allen die u kennen, zo mogen zingen. Al is het in hun hart, al is het door de tranen heen. Elke dag. Ziende, horende van uw voornemen. Uw trouw. Uw macht. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo komt men in Jeruzalem. Heere, geeft u dat. Wat verrijkt dat het leven van een pelgrim. Wat verhoogt dat uw eer. En wat geeft dat een glans naar anderen toe. Heere, geef. Dat wij wat deze dingen betreft niet tegen onzekerheid kunnen. De onzekerheid dat we het niet weten en het dan maar hopen op onze manier. En het erop wagen. Heere, geef dat we daar niet meer tegen kunnen, daar niet mee doen kunnen. We hoeven het er ook niet mee te doen. En Heere, geef dat helemaal mag gelden. Dat we niet tegen de zekerheid kunnen. Als het zo blijft, dan sta ik er eeuwig buiten. Heere, dat die zekerheid ook niet te verdragen is. Maar ons doet roepen, vluchten, tot u de God van alle genade. Zegent u de diensten van deze zondag, Heer, die u ons hebt gegeven. Bewaart u ze in onze harten. Geef dat we morgen mee wakker mogen worden. Met flarden van de preek of van de psalmen. Dat we elke morgen zo ontwaken mogen. We bidden u voor jongeren en leerkrachten. Voor de vakantie begonnen is van het voortgezet onderwijs. Zegent u hen in een periode van rust en ontspanning. En geef dat, hoe het schooljaar ook wordt afgesloten, het schooljaar geweest mag zijn waarin u nabij was en we aan uw hand ons geleid wisten. Zegen de kinderen en de leerkrachten die aan de laatste schoolweek van het seizoen beginnen van de basisscholen. Geen zoen mag worden afgerond voor uw aangezicht, u de dank brengend en u de schuld beleidend. En zo het onderwijs weer in uw handen teruggevend. Gedenk alle uit ons midden die in de loop van deze week op vakantie hopen te gaan. Beveilig ons en spaar ons. Maar beveilig ons ook als we zelfs dicht bij huis of in huis blijven. Geef hen die op vakantie gaan een goede tijd van heerlijke ontspanning voor uw aangezicht. Laat ook een tijd zijn van verbinding met elkaar. Goede gesprekken voor uw aangezicht. Heere, hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 41. Let op de melodie, maar zeker ook op de woorden. Waarmee we woordend, verwoordend zingen waar de preek over ging. De verzen 6 en 7. Ik ken uw gunst. Ik ken uw trouw hieraan. Dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan. En mij met tedere zorg en trouwe hulp geleid. Naar het eeuwig zalig licht. Vers 6 en 7 van Psalm 41. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.